pakt Alcaraz weer de Spaanse dubbel en blijft Swiatek ongrijpbaar op gravel? Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit zoals altijd David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Aan de tennistafel en in een kamer met een echo. Ik weet niet of dat ook doorklinkt in de opname. Zo ja, bij voorbaat excuses, dames en heren.
Het klinkt voor mij alsof je op het toilet zit.
Oké, nou nee, die is hiernaast.
Oké. Naast het restaurant, dat is wel lekker voor jou.
Nee, ik zit niet in het restaurant. Nee. Blijf hier niet aan de gang. Ik zit gewoon in een, ik weet niet eens wat het is. Het is een soort verlaten kamer in de Magic Box in Caja Magica hier.
Gevaarlijk, pas op.
Als ik ineens verdwijn, dan ben ik weggetoverd.
Ja, precies, ja. Hoe magisch is het daar in Madrid?
Nou ja, misschien, om heel eerlijk te zijn, niet zo magisch als in voorgaande jaren. Nou, dat is niet waar. Dat zeg ik niet goed. Want er zijn heel veel hele leuke wedstrijden geweest. Heel veel lange driesetters, heel veel matchpoints overleefd, her en der. Late wedstrijden ook, Spaanse fans die er 100% in zitten. Dus er zijn zeker wel wat magische potten geweest. Vooral ook in het tweede stadion trouwens, in Arantxa Sánchez. Misschien wel meer zelfs dan in Manolo Santana, centercourt. Dus eigenlijk wel, ja. Het is best magisch bij vlagen.
Het valt me op dat er veel derde set tiebreaks en zo inderdaad. En wat je zegt, spannende momenten heen en weer is.
Die fans die zitten er helemaal in. En dat hoeven geen Spanjaarden te zijn. Natuurlijk, als er een Spanjaard op de baan staat, dan is het nog eens extra. Maar om maar meteen over onze Chinese vriend te beginnen. Zhang Zijian, die staat op dit moment te spelen tegen Karatsev. Dus ja, die uitslag, dat weten we nu niet. Dus voor hetzelfde geld als dit staat, is die al uitgeschakeld. Maar ja, dat is toch wel een van de opvallende momenten geweest. Zijn wedstrijden in Arantxa Sánchez. Hij won van Chapo, hij won van Norrie, hij won van Fritz. Maar dat publiek, dat gaat helemaal achter hem staan. En dat begint ook Chinese kreten, aanmoedigingskreten erin te gooien. Dus dat is een hele vreemde gewaarwording. Maar de sfeer is fantastisch.
En hoe dwingt hij dat af dan? Met zijn spel, met zijn persoonlijkheid? Ik denk niet dat veel mensen hem kennen op dit moment.
Nou ja, alles. Het is een beetje een totaalpakket. Hij is op zich niet heel jong. Hij is 26. Dus hij doet wel even mee. Maar ja, hij heeft dat staartje heeft hij zo op zijn hoofd. Ik begrijp ook dat hij in China best wel de magazine covers weet te vinden. En dat het echt wel een ster is. En hij spreekt heel goed Engels. En hij is gewoon een leuke verschijning. Ja.
Ja, en bovenal echt een goede tennisser. Zo. En goed op gravel wel.
Ja.
Verwacht je misschien niet zo snel van het Chinees, hè? Dat is toch meer sneller banen en zo. Ja. Waar ze zijn opgegroeid. Veel kunstgras ligt daar volgens mij.
Ja, en veel van die enorme complexen met hardcourt vooral. He, van die fabrieken bijna, waar ze maar proberen die tennissers te creëren. Nou, dat is bij de dames al lange tijd goed gelukt. Na Li natuurlijk als grootste voorbeeld. Voormalig nummer 2 en al die Grand Slams gewonnen. En heel veel andere dames ook die in de top 100 staan. Maar bij de mannen was het lange tijd nul. Mm-hmm. Totdat hij, Zhang Zijian, de eerste Chinese man werd die de top 100 inging. En sindsdien hebben we Wu Yibing, die jongere jongen natuurlijk gezien, die ook door is gebroken, die nog hoger staat dan hij op de ranking. Dus zoals hij het zelf zegt, weet je, we hebben wat tijd nodig gehad om door te breken, maar het is gelukt.
Ja, want hij staat rond 90, hij gaat nu natuurlijk flink klimmen nu, kwartfinale, Masters 1000 toernooi, dus hij gaat flink stijgen. Nou, hij staat op dit moment achter trouwens. Ik zit te kijken, we zitten met hem op te hemelen, maar hij staat nu zetten een break achter tegen Karatsev, die ook opgebloeid is.
Zo. Ja, die man is ongrijpbaar als die de smaak te pakken heeft. Nou, we hebben het zelf gemerkt met Botik. Hè? Want Botik die sneuvelde tegen Karatsev. En enerzijds denk je van ja, dat is een onnodige nederlaag of zo. Maar ja, je ziet het. Hij heeft daarna ook van Medvedev gewonnen. Hij staat nu hier te spelen, heeft de eerste set gewonnen. Hij staat met één been in de halve finale. En dat is een stevig been, hè, wat hij heeft, Karatsev.
Zo, dat zou voor mij twee benen zijn.
Het is
zeggen,
niet te geloven, hè? Jongen. En hij heeft ook een heel klein broekje aan, dus dat zit heel ongemakkelijk allemaal.
Inderdaad. Ja, maar dat is een stoïcijnse speler, zeg maar, weet je. Als het slecht is, is het ook gewoon slecht. En dan gebeurt er ook niet echt iets anders. Dan gaat hij gewoon slecht naar de uitgang. En als het goed is, is het ook echt bijzonder goed, hè? Dan kom je er ook gewoon niet aan te pas, lijkt het wel als tegenstander. Nee.
Nou ja, we moeten misschien voor de mensen die het vergeten zijn even in herinnering brengen dat hij die halve finale op de Australian Open haalde, ineens, een paar jaar terug. Ja. Steeg heel erg op de ranking. Op een gegeven moment was hij top 15, nummer 14 of zoiets.
Ja.
Nou, toen kwam die grote daling, een jaar later uit de top 100. Hij is hier ook als qualifier dat hij meedoet. Maar ja, en zoals je zegt, als hij de smaak te pakken heeft. En dat heeft hij hier duidelijk, want hij houdt van het spelen op gravel. Toen ik hem vroeg in het toernooi, voordat hij tegen Botik moest spelen, confronteerde met het feit dat hij in München, 2 weken terug, natuurlijk een ongelooflijk pak slaag kreeg van Botik. Ja. 6-0, 6-2. Toen ik zei van ja, hij moet nu weer tegen Botik. Het was natuurlijk lastig de vorige keer. Hij zei meteen zoiets van ja, dat is een ander verhaal. Het was daar koud. Ik moest daar 2 wedstrijden op 1 dag spelen. Dat was allemaal niet zo ideaal. Dit is een hele andere wereld. Dit ligt mij. Dus met dat vertrouwen speelde hij ook tegen Botik. En Botik op zijn beurt had last van de wat kleinere banen. De buitenbanen hier in Madrid die hebben heel weinig ruimte achter de baseline. Dat was vorig jaar ook al het probleem toen hij tegen David Gonfain speelde, weet ik nog heel goed. Ging hij ook onderuit op diezelfde baan. Maar ja, Botik houdt er natuurlijk van om misschien wat terug te zakken en goed te verdedigen. Ja, dat kan hier gewoon niet.
Nee. Nou, voor de goede orde, de lijnen liggen hetzelfde, alleen de uitloop is wat kleiner. Dus vandaar een kleine baan.
Ja, ja.
Ziet als zo'n miniveld tennister.
Maar ja, dat is echt een probleem en het is echt wonderlijk om te zien ook. Als je zit te kijken langs de kant, het is echt een soort extreme sports is het. Want die lijnrechters op die buitenbaan, die hebben ook de instructies gekregen. En het is ook voor de eigen veiligheid verstandig om goed op te letten wat er gebeurt. Want tijdens de rallies duiken ze alle kanten op om ruimte te maken voor die spelers. Weet je, en dan komt zo'n speler, die slaat dan die bal zo voor hun hoofd weg. Nou, dan zie je die lijnrechter zo wegduiken. En weer heel snel zijn positie kiezen daarna. Mm-hmm. Want die rally die gaat gewoon door. En dan weer bukken en dan weer springen. Het is een soort...
Die zijn kapot. Soort,
ja, dat is ook sport.
Dood op.
Ja, en dan krijg je nog een scheve blik ook.
Ja, 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 precies. Ja, kan geen kant op inderdaad. Met de rug tegen de muur staat hij.
Ja. Nou ja, niet voor lang meer hè, trouwens.
Nee, in 2025 alle lijnrechters van de ATP-tour verdwenen. Allemaal Hockey live.
Ja.
Ja. En maar hier trouwens op het gravel mag je ongelimiteerd challengen.
Het is ook geen Hockey, hè? Het is dat Foxten wat hier ligt.
Ja, maar dat werkt niet altijd even goed, hè?
Nou, het werkt gewoon niet, soms.
Want zag je Fokina, Davidovic Fokina tegen Rune?
Ja.
Ja, die service was ver uit en... Foxten zei van, nou, lekker dik op de lijn.
Ja.
Maar umpire mocht niet van zijn stoeltje afkomen. Ja, ja, precies. Maar de umpire mocht niet van zijn stoeltje komen. En het systeem overroelen. Dat was heel vreemd.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus het is nog niet perfect. Ik denk dat dat ook misschien wel de reden is dat ze 2025 zeggen. En niet per direct.
Ja, inderdaad, ja. Maar Botik, had hij nog naweeën van die verloren finale, denk je, in die eerste ronde daar?
Nou ja, hij had een goede kans om die tweede set te winnen. Hij serveerde ervoor.
Nou ja, ja dat kan toch in herinnering brengen, want dat deed hij in München natuurlijk ook. Serveren voor de set.
Ja, dat zei hij ook achteraf nog wel. Van, ja, dat was wel een bekend verschijnsel, het moeten uitserveren. Dat heb ik eerder geprobeerd. Het is niet gelukt. Dus hij kan er wel met enige zelfspot natuurlijk mee omgaan. En dat moet ook wel. Hè. Je moet niet helemaal in de depressie gaan schieten en elke keer dat opblazen tot een soort terugkomend verschijnsel. Dat moet je eigenlijk gewoon verwerken en achter je laten. En dan hopen dat het de volgende keer goed gaat. Inderdaad, wil ik zijn. Dat wat er in München gebeurde, dat was natuurlijk wel echt heel bijzonder. Hè? Dat ook niet één keer Rune een keer een balletje in het net slaat of zo. Ja. Dan hebben we het hier helemaal niet over.
Dat is waar. Ja, je moet 24 uur feest vieren en 24 uur rouwen en dan door. Dat is de harde werkelijkheid van de tennisprof.
Ja, dat weet jij uit eigen ervaring natuurlijk.
Ja, 24 uur rouwen.
Ja. Elke dag.
Elke dag, ja, precies. Dat momentum hou ik vast. Ja. Helaas.
Oh, oh.
Ja, nou ja, over rouwen gesproken. Ja, dan kunnen we een bruggetje maken naar Tellen Griekspoor natuurlijk. Wat gebeurde daar?
Goede vraag.
Jij zat er dicht op.
Hij speelde prima, vooral in zijn eigen service game ging dat helemaal goed. Hij had nog geen break geplaatst. Het was gewoon een prima partij die hij speelde. De ballen zaten goed op het racket. Het gevoel had hij te pakken. En ja, hij zakt bijna door zijn hoeven. Bij die rare stap naar voren naar het net. Zich onschuldig moment. Hij zakte door die voet heen. En meteen greep hij dat net natuurlijk vast. En de paniek die sloeg toe bij hem. En de box die was natuurlijk ook meteen bezorgd. En ik zat ook te kijken van, dit moet dat issue zijn wat hij al heeft met dat potje. Nou, dat weten we dan nu. Nadat hij meerdere tests heeft gedaan hier in Spanje en daarna ook in Nederland. Dat het niet is. Het was iets anders, hè. We hebben het zelf het nieuws naar buiten gebracht. Ja, dat is een kapsel. Ik weet niet eens precies wat het is. Wat dan bovenop je voet zit, dat was doorgescheurd. En er was ook een band een beetje ingescheurd, een binnenband. Dus dat had helemaal geen verband met dat andere issue.
Nee, niks. Te flauw, het zat in mijn hoofd en ik slik hem in. Ga verder.
Goed, hij heeft het advies gekregen om rust te nemen en te herstellen. Ook al heeft het natuurlijk niks te maken met die andere issues.
Ja, maar dat geloof ik niet, David. Dat het helemaal niks te maken heeft met die andere issue. Want het is hetzelfde voet. Er zit een botje wat pijn doet of wat vervelend is. Dus misschien beweegt hij daardoor wel anders. En heb je daarom een probleem op een andere plek gekregen in dit geval.
Dat zou kunnen.
Kijk, hetzelfde is. Als je last van je knie hebt, dan krijg je daarna misschien ook last van je heup. Omdat je knie anders gaat neerzetten, bewegen. En dan krijg je ergens anders.
Onbewust,
precies.
Ja. Dus dat zou kunnen, ja.
Dat kan toch gerelateerd zijn aan elkaar.
Dat zou kunnen, goed. Maar daar durf ik verder geen uitspraak
over te
doen.
Nee, we zijn geen dokter en dat is ook niet bewezen, maar...
Nee, maar goed, en ook om in zijn eigen woorden te spreken. Hij zei, ja, die voet is wat labiel op dit moment. En hij had het over de hele voet. En ja, als je daar wat meerdere issues dan in hebt, dan kan dit gebeuren. Hij heeft een tape, hè, ook wel eromheen, om die enkel, om dat vast te houden, die plek. Hij traint vaak met een brace. Dat doet hij in wedstrijden niet, omdat hij dat eigenlijk nooit heeft gedaan. Dus misschien dat hij dan vanaf nu dat wel meer gaat doen.
Ja.
Om een soort dubbele dekking te hebben. Maar ja, hij heeft uitgesproken dat hij hoopt Rome te halen. En dat zit er al aan te komen. Met de goede behandelingen. En gezien hoe hij eerder best wel snel heeft kunnen herstellen van dit soort dingen. Heeft hij hoop.
Ja. Ja, het kwam lekker nadat jij een heel mooi interview had met Christophe Vliegen. En alles zat goed. En we hebben er zin in, dit en dat. En een dag later, ja, pech. Noodlot.
Nou ja, het was wel grappig. Ik zat best wel dicht bij de box tijdens die wedstrijd. Dus best wel dicht achter Christophe. En die draaide zich om en die zei, ja, haal die podcast er maar vanaf.
Ja. Gejinxed dit.
Ja, ja. Maar ja, goed, dat kan gebeuren. Nou ja. Niemand zag dit
aan. Hij zal geplaatst zijn in Rome. Dat heeft hij denk ik een baai.
Ja.
Dat scheelt dus ook een ronde en een paar dagen.
Het zijn enorme toernooien geworden, hè? Die Madrid en Rome, het is een soort tweede in New Orleans, Miami. 10 daags.
Ja, het is mega. En het is dan wel best of three. Maar die partijen duurden ook gewoon 3 uur.
Ja, precies.
Het is echt een aanslag op je fysieke gesteldheid.
Zonder meer. En de meningen zijn ook verdeeld over of dit een goede keuze is geweest. Want het is voor het eerst dat ze dit zo hebben gedaan. Die uitgebreide toernooien hier in Madrid en Rome. Want ja, we hebben het eerder erover gehad. Als je vroeg verliest, dan moet je heel lang wachten totdat het volgende toernooi begint. Wat doe je dan? Ga je naar huis? Blijf je hangen? Ga je trainen ergens? Als je bijvoorbeeld niet een Europeaan bent en je niet dicht bij huis bent, ja, ga je dan terug naar de USA bijvoorbeeld? Hoe pak je dat aan? Blijf je op het toernooi in het spelershotel? Nou, dan moet je ervoor betalen. Dat kost ook weer geld. En de prijzen gelden, als je dat ook bekijkt. Je moet in feite harder werken. Je moet een wedstrijd meer spelen voor hetzelfde geld. Want de algemene prijzenpot is wel gegroeid. Maar als je kijkt naar wat de kwartfinalist dit jaar krijgt, ten opzichte van de kwartfinalist vorig jaar, is dat hetzelfde bedrag, maar je moet dit jaar een extra wedstrijd spelen.
Ja, om het te halen.
Ja, dus in feite moet je harder werken voor minder geld. Natuurlijk zijn er meer spelers die mee kunnen doen. Dus in die zin wordt er een bredere groep bediend met een mogelijkheid om op zo'n groot toernooi te spelen en in één keer misschien een wat groter geldbedrag te winnen. Maar ja, voor de spelers die voor de prijzen spelen, die moeten harder werken voor minder geld. Nou goed,
wij werken harder voor hetzelfde geld.
Ja.
Zij werken harder voor minder geld, wij werken harder voor hetzelfde geld. Maar daardoor heb je wel een challenger in Frankrijk, heb je dat gezien? Waar Robin Haas zich kwalificeerde ook.
Ja.
Met waanzinnig sterk deelnemersveld. Hè? Murray en zo, en Melfies, Goffin, noem maar op, al die Fransen. Dat is wel weer gaaf. En dan kan je gewoon ook gratis streamen. Hè? Als je de ATP Tour website opgaat, kan je naar Challenger TV en dan kan je gewoon live streamen die banen zien.
Ja.
Dat is ook super vet.
Ja, Challenger 175. Hey, dat het 175 punten zijn naar te verdienen. Dat is veel. Dat staat gelijk aan, wat is het, een kwartfinale hier zo'n beetje in Madrid?
Dus dat is, precies. Ja. Moet je nog harder werken voor minder geld daar.
Ja. Ja, nee, maar we hoeven geen medelijden te hebben met die spelers hoor verder. Die verdienen natuurlijk veel geld. Uiteraard hebben ze ook veel kosten te maken, maar ja, het is een goed leven. Grigor Dimitrov, die heeft het hier in de catacombe ook. Die had ook een gesprek met iemand en die zei van, ja, we zijn zo verwend als tennissers. We mogen echt niet klagen, we worden zo ontzettend verwend. Alles is mooi, alles is prima. Het leven is mooi.
Voor wie het leven ook mooi is, Carlos Alcaraz. Ik noemde hem al eventjes in het intro. Gaat hij voor het Spaanse dubbel? En dan bedoel ik niet het dubbelspel op de baan, want hij is een singelaar. Al speelt hij soms voor 2. Ja. Hij haalt echt alles. Niet geloven, toch?
Ja, 1-2 moeten ze een keer proberen tegen Alcaraz.
Ja, volgens mij traint hij zo. Ja. Traint hij dat ook nog in? Het is niet te passeren. Ja.
Nee, dat is ook zo. Maar dat is niet allemaal even soepel gegaan. Hij heeft wat lastige wedstrijden ook moeten spelen. Hij begon met die hele zware wedstrijd tegen jouw grote vriend. Zeg het maar.
Hij verloor een setje inderdaad nog.
Ruzi Fiori.
Precies.
Ja, daar kwam hij doorheen met moeite. Tegen Gatchanov ook niet even clean gespeeld gisteren. Had hij tweede set eigenlijk moeten verliezen. Maar ineens, hè, zo out of nowhere, staat hij er dan weer. En dan wint hij toch in twee sets. Het is wel een beetje met ups en downs gegaan. Maar ja, als hij goed speelt. En hij speelde tegen Zverev bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat is echt een pijnlijk moment voor Zverev natuurlijk. Want die had de dag van tevoren ook gezegd van... Ja, daar zit iedereen naar uit te kijken. Nou, die wedstrijd van mij tegen Alcaraz.
Ja.
Nou, daar had hij gelijk in.
Ja.
Maar om andere redenen dan hij dacht, denk ik. Ja. Want hij werd met 6-1, 6-2 van die baan getimmerd. En er was zo'n momentje dat ik ook langs de baan stond. En het was 6-1, 5-2 of zoiets. En al die Spanjaarden, die hadden het echt fantastisch naar hun zin. Ik zag Alcaraz huppelen in het hoekje. Spaanse muziek werd gedraaid. Dat was een groot Spaans feest.
Een fiesta.
En daar sta je dan als tegenstander. Daar middenin. Dan denk je echt, dit is de hel.
Dat vooral voor het magere prijzengeld.
Ja.
Ja, nou ja, Alcaraz topfavoriet sowieso. Natuurlijk eerst geplaatst, maar ook de vorm die hij heeft. Ik denk dat Djokovic in de halve finale... Fantastisch dat hij er weer staat. Maar dat wordt ook een veegpartij, toch?
Dat weet ik wel.
Ja. Die kan hem toch geen pijn doen met iets dan ook. Kijk, Gatchanov, nee. die timmerde echt erop los. Hè. Die kon hem wel echt wel pijn doen op sommige momenten. Die trouwens vond ik echt heel goed speelde.
Ja.
Maar een Djokovic... Ja, dat is Alcaraz light of zo.
Hij heeft een prachtige backhand. Daar kan hij veel schade mee aanrichten als hij zou willen. Of echt heel vast mee spelen. Maar ja, de vraag is of dat gaat lukken. Want die voorhand daarentegen... Nou, dat is echt een zwaktepunt. Maar ja, wat je zegt, het is leuk dat hij terug is. Hij heeft een hele lastige periode achter de rug. Heel veel wedstrijden verloren. Echt gewoon slecht aan het spelen. Weet hij zelf ook. Dus hij had wel zoiets van, ik ga vroeg naar Madrid. Dit is het toernooi waar ik sterk terug ga komen. Extra goed voorbereiden, andere omstandigheden. En ik wil hier weer de boel op de rails krijgen. Nou, het is dan mooi om te zien dat zo'n voorbereiding leidt tot dit. En het is natuurlijk iemand die al Masters toernooi heeft gewonnen, Djokovic. Het is een hele goede speler. Vorig jaar won hij Cincinnati. Ja, leuk voor hem. Maar ik vrees dat het eindstation wel bereikt is.
Ja.
Ja, Tsitsipas heb je nog. Dat is denk ik dan wel de finale waarvan uit wordt gegaan dat dat wordt. Tsitsipas tegen Alcaraz. Dat zou een herhaling zijn trouwens van Barcelona, een paar weken terug. En Tsitsipas staat ook niet heel goed te spelen. Die zit ook maar te worstelen. Die backhand, dat wil ook maar niet lopen. Daar heeft hij volgens mij ook over gezegd van dat is het nog niet helemaal. Of dat wil maar niet lukken. Maar gewoon op klasse weet hij het steeds toch te winnen. Dus ja, ik hoop voor hem dat hij ook een beetje een hoger niveau kan vinden. Nou, ik verwacht dat hij hoe dan ook vandaag wel weet te winnen van Struff. Dat is zijn tegenstander, Lucky Loser uit Duitsland. Maar als hij straks weer tegen Alcaraz zou komen, dan is het hem toch wel aan te raden dat hij een nieuw niveau vindt.
Ja, nou, mooi advies. Nou ja, zo hebben we de top seed bij de mannen natuurlijk die huis hadden houden. Maar ja, bij de vrouwen, Swiatek won al het Gravel toernooi in Stuttgart, sterk bezet. En ook hier tot nu toe ongenaakbaar.
Zeker, ze heeft één setje wel verloren ergens. Ik ben even kwijt tegen wie dat was, maar gedoodverfde favoriet. En de hoop hier is dan dat het een finale Swiatek-Sabalenka weer wordt. Zoals ook in Stuttgart. Dat hopen we bij jou ook. En dan hoop jij natuurlijk dat het misschien iets beter gaat voor jouw Sabalenka.
Ja, maar dan krijg ik thuis wel ruzie, hè?
Dan krijg je thuis wel ruzie, dus dan moet je even uitpraten.
Weer iets om uit te praten op de lijst, want... Oh shit, luistert. Ja, zij is natuurlijk voor Swiatek, mijn vrouw.
Ja, dat snap ik.
En ik ben
dat
voor Sabalenkaatje.
Ja.
Altijd interessant hier.
Ja. Nou, zover is het nog niet. Hè? Misschien voor de rust in huizen kok is het beter dat we het niet krijgen dan.
Ja, dat is waar. Ja. Laat Swiatek dan maar snel verliezen.
Ja. Dat zit er wel een beetje aan te komen. Want ik verwacht dat Sabalenka wel gaat winnen van Sakkari. En Swiatek, zoals je zegt, is weer terug. Maar dit zou wel een plek zijn... Gezien de omstandigheden waar Sabalenka misschien wat meer kans heeft. Het is iets meer een soort hardcourt omstandigheid. Dus wie weet.
Het vliegt natuurlijk wat sneller. En ze moet nu tegen Kudermetova spelen. Swiatek,
ja.
Die ook wel recht toe recht aan kan tennissen, hè?
Ja, alleen als je kijkt naar het verleden. Vorige wedstrijd was volgens mij 6-0, 6-1. En
ja
Kudermetova die heeft al heel veel energie verspild. Heeft meer dan wie dan ook op de baan gestaan. Meer dan 10 uur. Heeft al matchpoints overleefd. Op zich geeft ze aan dat ze fysiek er goed voor staat. Mede dankzij haar eerste biertje. Dat is hier in Madrid gebeurd. Dat is een hersteltechniek. Ja goed, ik heb er geen verstand van. Herstel je daarvan fysiek?
Alleen van de eerste of ook van de zesde?
Nou, ze had er twee gedronken, zei ze. Na die wedstrijd tegen Kasatkina. Waar ze die matchpoints overleefde. Of naar Patapova. Goed, ze heeft heel veel lange wedstrijden gespeeld. Dus dat heeft ze geprobeerd. En dat gaat ze denk ik volhouden. Zolang ze wint. Ja. Maar ja, dat gaat niet lukken tegen Świątek, vrees ik.
Oké. Okay. Dat zijn mooie vooruitzichten. Je noemde even Sakkari. Zij speelde tegen Arantxa Rus in de tweede ronde. Mm-hmm. Knap van Arantxa dat ze weer op het hoofdpodium kon verschijnen. Hè? Door de kwalificaties gekomen. Rondje gewonnen in het hoofdtoernooi. Nog wel kansjes tegen Sakkari. Tweede set, einde tweede set misschien?
Jawel, jawel. En Sakkari is natuurlijk zelf ook iemand die de rally niet erg vindt. Die kan ook fysiek natuurlijk, zoals Arantxa, uren doorgaan. Dus die ga je niet slopen in zo'n rally.
Nee, dat waren misschien wel de twee fitste speelsters van het hele schema tegen elkaar. Ja, jij sprak er nog even afloop. Want ze heeft een moeilijke periode gehad.
Haar vader is overleden. Drie maanden geleden ongeveer. Ik geloof dat rond het ABN AMRO Open een beetje was in die tijd. Maar dat heeft natuurlijk een effect op haar gehad. Ja, iets moois, denk ik, dat ze op zo'n toernooi kan spelen. En hopelijk dat ze weer dieper door kan dringen in die top 100. Zodat ze dit vaker kan doen. Die ITF-toernooien die ze speelt het hele jaar door, dat is natuurlijk mooi. En daar wint ze heel veel wedstrijden. En dat helpt ook voor de ranking. Maar het is toch leuker om haar op de echte tour te zien, op de WTA-tour.
In aanloop naar Roland Garros, belangrijk dat ze nu weer dit weer meemaakt. Straks Rome, neem ik aan dat ze gaat proberen. En dan ja, kwalie Roland Garros. Zoveel mogelijk wedstrijden op dat gemalen baksteen proberen te spelen. Ze zal niet de kwartfinale overal gaan halen op de slams. Dat heeft ze nog nooit gedaan. Maar een paar rondjes of zo. Het is alleen maar goed zo in die nadagen.
Absoluut. Absoluut. Ja. Doen we even een spoedronde nieuwtjes. We hebben 1 minuut.
Ja, in de Zoom, hè? In onze gratis Zoom-sessie.
Ja.
Oh, jeetje, Mina.
Ik ga er niks van zeggen. Jij moet het gewoon noemen allemaal.
Oké, nou ja. Serena Williams is zwanger. Tweede kind. Djokovic mag weer de Verenigde Staten in volgende week. Zal hij niet meteen doen, denk ik. Ik denk dat hij gewoon naar Rome gaat. Maar toch, hij heeft de keuze. Roger Federer was al in de Verenigde Staten. Hij was bij dat Met Gala, waar iedereen als kat verkleed was. En hij tenniste daar met wat kinderen in de Bronx. Dat was natuurlijk wel heel grappig. Raducanu gaan we missen. Geopereerd aan beide handen en een enkel tegelijk. Dus geen Roland Garros en Wimbledon voor haar. Ja, en de Wimbledon poster heb ik gezien. Ziet er heel gaaf uit. Is gemaakt door Nederlander Erik van den Boom.
Waarvan akte?
Nou, was dat even een snel rondje of niet?
Ja, dat moeten we vaker doen.
Ja, want we wilden het sowieso kort houden. Hè? Een soort Madrid-update voordat die finales zijn.
Ik ga snel naar de baan.
Ja, ga je doen. Jij gaat je interviews doen. We gaan afronden. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.